Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website.
Ja, het thema wat ik voor deze avond opkreeg was: hoe krijg ik vrede met God? Is dat ook jouw vraag vanavond? Of is die vraag bij jou al beantwoord? Mag je weten dat je die vrede al hebt? We weten dat het niet vanzelfsprekend is. Er was een tijd in mijn leven, dat weet ik heel goed, dat ik geen vrede met God had. En als het wel zo is, ja, dat is echt een wonder van genade. En als jij die vrede nog niet kent, dan hoop ik dat deze avond je mag helpen om die vrede te zoeken en te vinden. Bij mij thuis in de boekenkast staat een klein boekje van een hele bekende Schotse dominee, Horatius Bonar. Misschien heb je zijn naam wel eens gehoord. En de titel van dat boekje is Gods weg van vrede. Nou, dat is waar het vanavond over gaat in mijn inleiding. Gods weg van vrede, waardoor jij weer vrede kunt krijgen met God. En wat is die weg? Die weg van vrede, dat hebben we net gelezen in Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En je hoort al gelijk in deze woorden, er is dus blijkbaar een verband tussen die vrede waar het vanavond over gaat en wat Paulus hier noemt rechtvaardiging. Nou, en wat dat verband is tussen rechtvaardiging en vrede, dat hoop ik vanavond duidelijk te maken. Dus de weg van de vrede naar God is niets anders dan de weg van wat de Bijbel noemt de rechtvaardiging door het geloof. En ik wil daar vanavond vier dingen over zeggen. We gaan eerst kijken, wat houdt dat eigenlijk in, rechtvaardiging? In de tweede plaats, hoe kan dat? Dat God je rechtvaardig maakt. In de derde plaats, wat zijn de gevolgen daarvan? Romeinen 5 vers 1 en 2 zeggen daar iets over. En tenslotte, hoe gaat dat dan te werk? Dus eerst, wat houdt dat in, rechtvaardiging? Dus zeg maar de betekenis van de rechtvaardiging. In de tweede plaats, hoe kan dat? Zeg maar de basis. Nou, dan is het even pauze. En dan gaan we na de pauze verder met wat zijn de gevolgen ervan? En hoe gaat het dan te werk? Laten we eerst even kijken, wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over rechtvaardiging? Misschien is dat voor jou een heel vertrouwd begrip, heb je het heel vaak gehoord, uitgelegd gekregen op catechisatie. Misschien weet je weinig van de Bijbel en zeg je, ja, ik heb de klok wel horen luiden, maar ik weet niet waar de klepel hangt. Ik zou eigenlijk niet goed weten wat het betekent. Nou, laat ik nou als eerste zeggen, als we het hebben over rechtvaardiging, dan is het belangrijk dat je ziet dat dat iets is wat God doet. Kijk, in het geloofsleven zijn er dingen die aan jou en mijn kant moeten gebeuren. Maar er zijn ook dingen, zegt de Bijbel, die aan Gods kant moeten gebeuren. En neem maar even als voorbeeld het voorbeeld van de verloren zoon. En je weet het, die jongen komt terug, die heeft berouw. Vader, ik heb gezondigd. Hij belijdt zijn schuld. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Want wat gaat die vader doen? Gaat de deur open, gaat de deur dicht? En dus er moet ook iets gebeuren aan de kant van die vader. He? Die moet hem vergeven. En die moet hem weer accepteren en aannemen als zijn kind. He? Pas dan is de relatie weer volledig hersteld. Nou, zo is het ook bij God. He? Wij moeten, net als die verloren zoon, weer terugkomen. Onze zonde belijden. Maar de Heere moet van zijn kant ook iets doen. En dat is wat we bedoelen met rechtvaardiging. Rechtvaardiging betekent dat God de relatie tussen hem en jou weer herstelt. Dat God uitspreekt dat het weer vlak ligt, dat het weer recht ligt tussen God en jou. In het woord rechtvaardiging zit natuurlijk het woord recht. En daar zie je aan, het is eigenlijk een woord dat ontleend is aan de rechtspraak. En dat is tegelijkertijd ook wel weer heel aangrijpend. Want dat laat ons zien, en dat is precies ook wat de Bijbel zegt, God heeft een rechtsgeding met ons. Met mij, met jou en met alle mensen. Nou weet je, bij een rechtszitting heb je altijd een rechter en een verdachte. En dat is even het beeld wat je hier voor ogen moet hebben. Die verdachte ben jij. En de rechter is God. En dat ziet er niet best uit. Want wij, jij en ik, wij hebben gezondigd, zegt de Bijbel. Wij hebben tegen alle geboden van God gezondigd en geen daarvan gehouden. Dat geldt elk mens, of je nou gelovig bent of niet gelovig. Wij hebben tegen God gezondigd. Wij staan in de schuld bij God. De vraag is natuurlijk, besef je dat ook? Ik heb jaren geleefd dat ik dat niet besefte. Ik kende geen schuld en ik voelde geen smart. Dus die schuld kan heel reëel zijn en dat je er toch niks van merkt. Geen last van hebt. Je niet bezighoudt. Zo was het bij mij en zo gaat het vaak in ons leven. En daar moet verandering in komen. Het gaat erom dat je het in gaat zien. Dat je het gaat erkennen. Dat je er verdriet over hebt. Als de Heilige Geest in je leven werkt, als de Heilige Geest je ogen opent, je ontdekt aan je zonde, dan ga je ze niet alleen zien, maar dan ga je het ook erkennen. En we zien dat heel vaak in de psalmen. Psalm 25, hè? Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Ik heb zelf afgelopen zondag in mijn gemeente over Psalm 51 gepreekt. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. En als je dat beseft, ja, dan besef je dat je voor God geen been hebt om op te staan. En dan besef je ook dat God geen onrecht zou doen als hij jou zou oordelen. Als hij jou zou veroordelen vanwege je zonde. Dat viel mij zondag ook op, hè, toen ik Psalm 51 las. Hè, dat David dat ook eerlijk zegt. Heere, u bent rechtvaardig wanneer u recht spreekt. En u bent rein wanneer u mij oordeelt. En daarmee bedoelt David, God heeft gelijk. U hebt gelijk. U bent rechtvaardig en u doet geen onrecht als u mij veroordeelt. En dat wil God uit jou en mijn mond horen. Marcel haalde net Luther aan. Nou, Luther heeft eens gezegd, God rechtvaardigt jou alleen als jij hem rechtvaardigt. God kan ons alleen rechtvaardigen als wij hem rechtvaardigen, als wij hem gelijk geven. Dat deed David. God kan ons alleen vrijspreken als jij eerlijk tegen God zegt, Heer, u hebt helemaal gelijk. Je God gelijk geeft in zijn aanklacht over je leven. Het woord wat in onze Bijbel gebruikt wordt voor je zonde belijden, homologeo in het Grieks, betekent eigenlijk letterlijk hetzelfde zeggen. Je zonde belijden is hetzelfde zeggen. Dus als jij je zonde beseft en je zonde belijdt, dan ga je eigenlijk niet anders doen dan hetzelfde zeggen als God. God zegt, jij hebt gezondigd. Je hebt straf verdiend en in het geloof zeg je, ja, Heere, u hebt gelijk. Ik heb gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen en ik ben, o Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Maar nou het grote wonder waar het vanavond over gaat. Want weet je, juist als je dat doet, hè, als je God gelijk geeft en dat erkent zoals David dat deed. Ik heb tegen al uw geboden gezondigd, ik heb er geen van gehouden. En ik voel in mijn hart dat ik nog steeds ook tot verkeerde dingen in staat ben. Juist dan is er bij God vergeving. En nou ga ik naar mijn tekst, naar waar het vanavond over gaat. En dat is wat we bedoelen met rechtvaardiging. We hadden het net even over die rechter, hè? Weet je nog, die rechter en die aangeklaagde. Die rechter kan natuurlijk twee dingen doen met die verdachte. Een rechter kan altijd maar twee dingen doen met een verdachte. Hij kan of zeggen, ik veroordeel je. Hij kan natuurlijk ook zeggen, ik spreek jou vrij. En nou gaat het beeld eigenlijk een beetje mank. Want wanneer zegt bij ons een rechter, ik spreek je vrij? Dat zegt een rechter alleen maar als de verdachte onschuldig is. Of althans zijn schuld niet bewezen kan worden. Maar ik heb net gezegd, en ik hoop dat je daar van harte mee eens bent, wij zijn schuldig. We hebben tegen al Gods geboden gezondigd. Hoe kan God je dan toch vrijspreken? Want we weten allemaal, God is rechtvaardig. God is eerlijk. God doet niet dit. God kan onze zonde niet door de vingers zien. Nee, dat kan hij niet. Dat doet hij ook niet. En toch, en dat is het heerlijke van het evangelie, toch spreekt God zondaren vrij. En als je vraagt hoe dat kan, dan is er maar één antwoord. Om Jezus wil. En dat brengt ons gelijk op ons tweede punt. En dan wil ik met jullie kijken naar de basis van de rechtvaardiging. En ik zei net al, die basis is Jezus. En dan wil ik je even vragen om even terug te kijken naar het laatste vers van Romeinen 4. Romeinen 4 vers 25. Daar zie je dat namelijk staan. Dat Jezus de basis is van jouw rechtvaardiging. He, want daar staat, lees even mee, hij is om onze overtredingen overgeleverd en hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Hij is opgewekt met het oog op onze rechtvaardiging. Hij is overgeleverd om onze overtredingen. Dat was natuurlijk Goede Vrijdag. De straf die wij verdiend hebben, heeft hij gedragen. En op de paasmorgen is Jezus opgestaan. Opgestaan uit de dood. En dat is zo ontzettend belangrijk, want dat betekent dat God de Vader daarmee zei: mijn zoon, ik heb je offer aanvaard. U bent vrij van alle aanklachten en van alle schuld die u gedragen hebt. Overgeleverd om onze zonde en opgewekt om ons rechtvaardig te kunnen maken. Stel je voor dat Jezus in het graf was gebleven. Stel je voor dat hij niet was opgestaan. Ja, dan zou het geleken hebben alsof hij toch, ja, was wat de Joden en de Romeinen zeiden, een veroordeelde crimineel. Maar door hem op te wekken uit de dood, zei de Vader: nee, mijn zoon is rechtvaardig. Geen enkele aanklacht meer houdt stand tegen hem. Hij heeft de prijs volkomen betaald. Hij heeft de schuld volkomen gedragen. Jezus is rechtvaardig. En dat is hij niet voor zichzelf, maar dat is hij voor ons. Hij is opgewekt. God heeft laten zien dat hij rechtvaardig is, met het oog op onze rechtvaardiging. En weet je wat nou zo geweldig is? En dat is de kern van het evangelie. Niet alleen Jezus is rechtvaardig, maar de Bijbel zegt ook iedereen die bij Jezus hoort. Iedereen die in hem gelooft. Iedereen die door een waar geloof aan hem verbonden is. Hij rechtvaardig en jij rechtvaardig. Jesaja had dat al geprofeteerd in het Oude Testament. Zoveel eeuwen voor Jezus' komst. Mijn knecht, de rechtvaardige, heb je het weer? Zal velen rechtvaardig maken. Mijn knecht, de rechtvaardige, zal velen rechtvaardig maken. Nou, dat is wat Paulus hier ook bedoelt in vers 25. Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging, om ons rechtvaardig te maken. Hij is rechtvaardig. En als jij van hem bent, ben jij het ook. Anders gezegd, een christen deelt dus in de rechtvaardigheid, in de gerechtigheid van de Heer Jezus. Je zegt, hoe kan dat? Ik ben toch helemaal niet rechtvaardig, ik ben een zondaar. Ja, dat ben je ook. Maar door het geloof, zegt de Bijbel, word je verbonden aan Jezus. Door het geloof word je één met de Heer Jezus. Hè? Zoals Jezus dat zelf zegt, dan ben je een rank aan de wijnstok. Een gelovige is met Christus verenigd zoals een rank aan de wijnstok. En dat betekent alles wat die wijnstok heeft, dat wordt ook een deel van die rank. Alles wat Jezus verdient en verworven heeft, dat is ook van mij. En dus ook zijn gerechtigheid. Ik heb een proefschrift geschreven hierover, over de rechtvaardiging. En dat heb ik destijds als titel meegegeven: In Christus rechtvaardig. Hoor je het? In Christus rechtvaardig. Je bent het in hem. In jezelf ben je een zondaar, ben je onrechtvaardig, maar in hem rechtvaardig. Het is dus, zoals Luther zegt, een vreemde gerechtigheid. Een vreemde gerechtigheid. Hij is niet van jou, Het is eigenlijk zijn gerechtigheid, maar jij mag erin delen. Want God schenkt mij de gerechtigheid van Christus. En weet je wat er dan gebeurt? Als je dan van Christus bent, dan ben je net zo rechtvaardig als Jezus zelf. Als je van Jezus bent, dan ben je net zo rechtvaardig als Jezus zelf. Want dan kijkt de Vader niet meer naar jou, maar de Vader kijkt naar Hem. En wat ziet de Vader als hij zijn Zoon ziet? Wat ziet de Vader als hij Christus ziet? Dan ziet hij zijn geliefde Zoon. En als jij nou met je zonde en je verlorenheid bij Christus schuilt, achter Christus schuilt, dan zegt de Vader ook van jou. En ook jij bent mijn geliefde zoon. Mijn geliefde dochter. Dan mag je voor God staan, zegt de Heidelbergse catechismus zo mooi in zondag 23. Dan mag je voor God staan alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan. Ja, alsof ik zelf alle gerechtigheid had volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Dus het is niet alleen maar dat je geen zonde meer, dat God geen zonde meer in jou ziet. Maar het gaat zelfs nog een stap verder. Hij ziet jou als volkomen rechtvaardig. Hij ziet jou alsof jij Jezus bent. Alsof jij zelf alles hebt gedaan wat Jezus heeft gedaan. Dat is natuurlijk niet zo, maar zo ziet God het wel. Want je bent één met de Heer Jezus door het geloof. Je zou het kunnen vergelijken met een cv. En dan bedoel ik niet centrale verwarming, maar misschien heb je al eens gesolliciteerd. Dan moet je vaak een cv meesturen. Op je cv zet je wie je bent, waar je geboren bent, welke opleiding je hebt gevolgd, welke diploma's je hebt, wat voor werk je hebt gedaan. Nou, zo hebben wij eigenlijk ook een geestelijk cv. En laten we eerlijk zijn, dat ziet er niet zo best uit. Op jou en mijn cv staat, deze persoon heeft tegen al Gods geboden gezondigd. Heeft van alles gedaan wat God verboden heeft. Ik weet niet wat het is in jouw leven, ik weet het wel wat het bij mij is. En hoeven dat ook niet tegen elkaar te vertellen, want het deugt niet, dat weten we. Gelogen, gestolen, je ouders niet geëerd, negatieve gedachten over anderen gehad. Van alles begeerd wat je niet toekwam. En niet alleen maar heb je tegen al Gods geboden gezondigd, zegt de Bijbel. Je hebt ook nog eens niet gedaan wat God wilde. He, want in plaats van hem alleen lief te hebben en te aanbidden en te dienen, gaf je je tijd en je aandacht en je liefde aan andere goden. Afgoden in je leven, sport, muziek, geld, relaties. In plaats van dat je de dag van de Heere heiligde voor hem, gebruikte je hem misschien vooral voor jezelf. In plaats van je ouders en alle die over je gesteld zijn te eren, deed je ze misschien verdriet. En was je vaak ongehoorzaam. In plaats van het goede te zoeken voor je naaste, was je vaak negatief over een ander. Door een ander in een kwaad daglicht te zetten, door over een ander te roddelen. En je was misschien heimelijk jaloers op hun succes, hun geluk, hun bezittingen. Nou, ga zo maar door. Hè? Alleen aan het laatste gebod hebben we onze handen al vol, denk ik. Gij zult niet begeren. Dat is ons cv. Nou, ga daar maar eens mee solliciteren bij God. Dan solliciteer je linea recta naar het oordeel. Maar nou, het grote wonder van de rechtvaardiging. Waar jij met dat cv naar God komt. En de Heer aan jou vraagt, is dat jouw cv? En je zegt eerlijk, ja, Heere. Ja, Heere, dat ben ik. Wil de Heere jou uit pure genade een ander cv schenken? Het allerbeste wat er is. Hij schenkt je het cv van zijn Zoon, Jezus Christus. En kijk nou eens even naar dat cv. Wat staat daarop? Al Gods geboden gehouden. De wil van de Vader volmaakt gedaan. Gehoorzaam geweest tot het eind. Tot de dood van het kruis. En wat God nou doet, dat alles wil God ons schenken en toerekenen. Alles wat Jezus heeft gedaan, dat zet God op de rekening van een berouwvolle gelovige zondaar. Stel je voor dat je 3 miljoen rood staat. Ik hoop niet dat het geval is. Maar stel je even voor, 3 miljoen, dat krijg je ook nooit meer weg. Dan is er iemand die 10 miljoen op jouw rekening stort. Wat gebeurt er dan? Dan is niet alleen maar je schuld weg. Dan sta je niet alleen maar op nul. Maar dan heb je ook nog eens een heel groot positief saldo. Nou, dat is wat God doet als hij rechtvaardigt. Hij zet dat oneindige saldo van Jezus op jouw rekening. En dan is het niet alleen maar alsof je zelf nooit schuld hebt gehad. Dan is het ook nog eens alsof je schatrijk bent. En dat ben je ook dan. Want al het zijne wordt van mij. Maarten Luther zegt, we mogen ruilen. Heer Jezus, u mijn zonde en ik uw gerechtigheid. Wat een heerlijke ruil. Wat een wonderlijke ruil ook. Maar dat is het evangelie. Je mag je zonde inruilen bij de Heer Jezus. Ik rond af. Waarom kan God ons rechtvaardigen? Om Jezus wil. Om zijn leven, zijn gehoorzaamheid, zijn lijden en sterven. Dat wil God ons schenken en toerekenen. Tim Keller gebruikt een heel mooi beeld ergens. Misschien doe je dat ook wel eens op de computer. Knippen en plakken. Ik doe dat wel eens met, ik zit verschillende katgezanten van me hier vanavond. Dan weet je wel op maandagavond, hè, dan neem ik vaak een blaadje met vragen en opdrachten mee. Nou, hoe doe ik dat? Ik typ die vragen uit. En dan is vervolgens kopiëren, plakken, 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 plakken. Totdat ik er 40 heb. Ik vind het wel een heel mooi beeld. Keller zegt, dat is eigenlijk wat God ook doet. Die ene unieke gerechtigheid van de Heer Jezus. Die blijft de Heer elke keer maar uitdelen aan zondaren. Er komt geen einde aan. En dan mag je voor God staan alsof je nooit zonde had gehad of gedaan. Omdat Hij nooit zonde heeft gehad of gedaan. John Bunyan, bekende schrijver van de Christenreis, vertelt in zijn levensbeschrijving toen hij heel erg worstelde met zijn zonde, met de vraag, kan God mij aanvaarden? Hij voelde zich heel schuldig over zijn leven, over zijn zonde. En hij liep op een dag buiten te wandelen, in het veld. En toen heeft hij een hele bijzondere ervaring gehad. Het was alsof God tot hem sprak. Hij zat zo op zichzelf te kijken als een zonde. En het was alsof een stem tegen hem zei, Your righteousness is in heaven. Uw gerechtigheid is in de hemel. En dan zegt Bunyan, en ik zag met het oog van mijn ziel Jezus Christus aan Gods rechterhand staan. En ik zag ook dat mijn goede dingen zijn gerechtigheid niet groter maken, maar ook dat mijn zonden zijn gerechtigheid niet kleiner maken. Want mijn gerechtigheid is Jezus Christus zelf. Gisteren, heden. En altijd dezelfde. De ketenen vielen van mijn voeten, zegt hij. En ik werd bevrijd van mijn last en mijn zonde. Wat een bevrijding. Uw gerechtigheid is in de hemel. Zoek het niet bij jezelf, maar zoek het bij Christus. Want Christus is uw gerechtigheid. En lieve vrienden, hij verandert nooit. Zijn gerechtigheid wordt niet groter door jouw goede werken. En het wordt gelukkig ook niet minder door mijn zonde. Op mijn slechtste dagen, hè, die dagen dat je je wegschaamt voor God en je wanhopig en schuldig voelt, ben je net zo rechtvaardig voor God als op de dag dat je voor het eerst tot Christus kwam. En op je beste dagen ben je niet zo goed dat je die gerechtigheid van de Heer Jezus kunt missen. Of je nou goed voelt of slecht. Of je nou depressief en neerslachtig bent of vol vreugde in de Heere. Your righteousness is in heaven. Uw gerechtigheid is in de hemel. En daarom mag een christen zingen. Al klaagt de Satan mij steeds aan. Terwijl hij wijst op al mijn schuld. Ik kijk omhoog en zie hem staan. Die alles voor mij heeft vervuld. Ja, hij is mijn gerechtigheid. Want zie, het lam is opgestaan. Hij troont als Heer der heerlijkheid. Wiens liefde eeuwig zal bestaan.
Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl.